Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Houtgraan, het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van Houten, waarin Houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM en op internet via www.omroephouten.nl.
Goedemorgen luisteraars. We zijn er weer met De Houtgraan special met het thema De mens achter de politicus. Vandaag in ons midden Anneke Dubbing. Anneke, welkom. Je bent raadslid, maar je bent tevens fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid.
Ja, dat klopt. Fijn om hier te zijn.
Goedemorgen en fijn dat je bij ons bent.
Ja.
Ja. En ook zelfs bij jou, hè, bij jou in huis, want daar gaan we deze opname nu in maken. Ger Kroes is de presentator vandaag en Jon Ellestein doet de techniek. We hebben heel wat te bespreken vandaag. Je hebt zelf de onderwerpen aangedragen in dit item. En nou, om je iets te laten vertellen over wat zijn je roots, hoe heeft je vorming plaatsgevonden, hè? Dus hoe heb je jezelf gevormd, maar ook met name ook waar ligt je passie, waar zitten je hobby's en dergelijke, waar maak je je druk over? Met andere woorden, wat is de zin van je leven? Nou, dat is iets ook wat je zelf ook bezigde, dat woord, wat is de zin van het leven in, zeg maar, in de een van de items die je aandroeg. Hartelijk dank daar overigens voor.
Graag gedaan.
Maar laten we maar eens beginnen met wie ben je? Waar kom je vandaan?
Ja, zoals ik ook in mijn inleiding voor je stel, waar kom ik weg?
Zeggen waar kom je weg?
Waar kom ik weg?
Dat vond ik wel een hele mooie. Ja.
En dat is een typisch Sallands Twentse uitdrukking. Ik kom uit Nijverdal. Mensen kennen dat misschien niet, maar Hellendoorn is wel bekend in Nederland. Vanwege het avonturenpark wat daar is. Dus daar ben ik opgegroeid en daar heb ik gewoon tot mijn 19e. En van daaruit ben ik de wereld ingetrokken, om het zo te zeggen. Maar mooie jeugd gehad daar in Nijverdal.
Waar houd je je naast de politiek mee bezig? Ik bedoel van, ook jouw persoon is natuurlijk ook gevormd door datgene wat je leest en dergelijke. Laat ik eens gewoon eens vragen van, welk boek heb jij bijvoorbeeld naast je bed liggen?
Ik heb een stapeltje naast mijn bed liggen. Maar ik lees meestal maar korte stukjes in bed. En ook vaak wat kortere gedichtjes of verhaaltjes die ik ook in de krant vind of zo, hoor. Dus die vind ik fijn om even te lezen.
Ja.
Maar in de vakanties kom ik echt aan boeken toe.
En neem je dan moderne literatuur of grijp je ook wel eens terug op Reven of wat dan ook?
Ik lees van alles, maar het boek wat mij is al een beetje ouder, maar wat me echt gegrepen heeft, is De Meeste Mensen Deugen.
Oh ja.
Dat heb ik eigenlijk in één ruk uitgelezen. Dat vond ik zo'n fantastisch boek om als tegenhanger voor het vaak niet deugen of de deugmens die toch een negatieve klank heeft gekregen.
Ja, ja.
En ik vond dat echt een verademing om te lezen.
Het getuigt wel van optimisme in ieder geval.
En ik ben een optimistisch mens.
Ja, ja. We zeiden het al, je bent raadslid en zelfs fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in politiek?
Dat is al heel vroeg begonnen. We hadden thuis, met mijn vader had ik echt een discussie en een dispuutcultuur in onze familie. En wij schuwden de grote onderwerpen niet. Alles werd besproken. En daar ben ik wel redelijk door gevormd. En daarnaast op de middelbare school, heb altijd een aantal mensen, was een geschiedenisleraar die ons daar ook in het debat en in de discussie heel erg stuurde. Maar ik denk dat mijn vader toch de meeste bodem heeft gelegd voor politiek engagement. Maar vooral ook, je had het al over de zin van het leven, klonk een beetje zwaar. Maar dat was ook een optimistische aanmoediging. Geef zin aan je leven. Dat was eigenlijk meer dan, wat is de zin van het leven?
Ja.
Het was meer de optimistische kijk. Die zei van, je bent hier niet voor niks.
Ja.
Je hebt hier een purpose. Dat zei mijn vader dan niet. Die zei, je hebt hier een doel. Maar dat heeft mij wel heel erg gevormd daarin. En ons allen, we waren met vier thuis. Ik was de tweede van een gezin van vier kinderen. En mijn jongste broer, die heeft dat helemaal omarmd. Die ging met iedereen en alles in discussie. Wie er ook aan de deur kwam. We hadden ook een beetje af en toe competitie. Want er waren nog vaak Jehovah-getuigers of mensen die iets. En daar gingen we dan echt volledig mee in discussie. Dus op een gegeven moment kwamen ze niet meer, denk ik. Dat ook een.
Oh, dat is wel. Ja. Nou ja,
mijn broer is. Mijn broer is inderdaad helemaal geschiedenis en filosofie gaan studeren. En is ook nu hoogleraar filosofie.
Ja, ja.
Dus die maakt zijn werk van discussie.
Ja. Hey, en dan daarop volgend. Wat is. waarom heb je voor de Partij van de Arbeid gekozen?
Ja, omdat ik denk tevens ik ook wel gevormd ben door het woord rechtvaardigheid en solidariteit. Mm-hmm. Dat waren belangrijke begrippen. Rechtvaardigheid en recht doen is heel belangrijk in ons gezin geweest. Überhaupt denk ik krijg je dat mee als mens op school ook. Maar dat heeft mij wel gevormd en ook recht doen aan iedereen is ook wel iets wat we in ons eigen gezin wel ook de dilemma's van hebben gezien. De cognitieve vaardigheden in ons gezin waren nogal verschillend verdeeld. Ja. En ik zag mijn ouders worstelen om iedereen recht te doen. Ook al had je niet altijd de cognitieve vaardigheden, dan werd je op andere dingen dan recht gedaan. En die rechtvaardigheid is dus, die worsteling die ze ook zagen, af en toe kwamen ze er ook niet uit. Of blij met een 8 of blij met een 6, weet je wel, of blij met een bijna een voldoende. Dat voel je als kind toch.
Ja.
Maar de boodschap was vooral ook, als je toevallig talent hebt gekregen, waar je je voordeel mee kan doen, dat is geen enkele reden om je verheven te voelen boven een ander. Dus doe recht aan iedereen. Dat is ons met de paplepel ingegoten.
Kom je ook uit een PvdA-familie?
Helemaal niet.
Kijk eens aan.
Uit een gereformeerde familie. maar niet de hele zware kant, zal ik maar even zeggen. En dat duidt zich dan dat vroeger was in de gereformeerde omgeving was het gewoon om 2 keer naar de kerk te gaan. Nou, wij waren al verlicht, we mochten 1 keer naar de kerk.
Okay.
Dus dat was al heel wat. Maar ja. Mijn ouders waren wel gelovig, maar meer gelovig dan kerkelijk. En dat maakt ook al verschil. Maar ik heb alles meegekregen in de tijd om wel naar die kerkelijke achtergrond te hebben. Maar de levensbeschouwelijke dingen, zoals je het net noemde, die waren dan toch wel belangrijker.
Ja, ja.
Maar ik ben officieel uit de kerk gestapt toen ik 19 was.
Okay.
Dat was nog een heel gedoe.
Mm-hmm.
Dus moest ik echt voor een commissie komen en zo. Waarom dat wou en zo. Want ik was natuurlijk wel gewoon kerkelijk aangemeld,
ja,
et cetera. Mijn ouders hebben daar ook totaal geen... Dat was je eigen keus die je dan in kon maken.
Ja.
Alleen ze hadden alles meegegeven wat zij konden.
Ja. Ja.
Wat zij belangrijk vonden.
Ja.
Ja. Maar ik ben in mijn studententijd, dus toen ik 19 was, ben ik bij de Partij van Arbeid gekomen. Dat het meest aansprak. Die dynamiek zat er al heel snel in. Ik had een eetgroep. Wie had er geen eetgroep in studententijd?
En Chili con carne.
En wat niets meer. Maar ik ben uit een eetgroep gezet omdat ik Partij van Arbeid was.
Zo.
Ja, man. Dus.
En dat in Groningen?
En dat in Groningen. Was het communisme was natuurlijk veel. CPN was natuurlijk veel sterk krachtiger.
Ja.
Dus toen stond ik al voor mijn waarden.
Ja.
Bij wijze van spreken.
Zeg, 3 onderwerpen.
Ja.
Ik heb er 3 gekozen. Iedereen doet mee. Werk. En de zingeving en passie. En met name over de maatschappelijke waarde van cultuur.
Ja.
Allemaal gelardeerd uiteraard met muziek die jij ook opgegeven hebt. En de rode draad van die muziek is eigenlijk omzien naar elkaar. Nou, dat hebben we net uit je, zeg maar, net uit je datgene wat je zei ook wel begrepen. Nou, een heel mooi nummer. En ben je Nijverdal al vergeten?
Nee.
De kerk van Nijverdal?
De kerk wel, maar Nijverdal niet. Het is een prachtige plek.
Ja.
Ik kan iedereen aanraden om een keer nog naar Nijverdal, heel in de omgeving te gaan. Het is de prachtigste hei die we in Nederland hebben.
Ik ken het wel uit de Sallandse Heuvel.
De Sallandse Heuvel, ja. En dat is nog wel een dingetje. Ik kom uit Salland.
Okay.
En niet Twente.
Nee.
Want de Regge loopt door Nijverdal. En dat is de scheidingslijn tussen Salland en Twente. Ja, ik ben wel een beetje Sallandse minded natuurlijk.
Ik mag wel
wat meer op de kaart staan. Ja.
Goed, we gaan beginnen met het eerste item.
Mm-hmm.
Iedereen doet mee. Iedereen doet mee. Waarom is iedereen doet mee een belangrijk item voor je?
Omdat je daarmee iedereen ziet. Ik denk dat het belangrijkste, in een samenleving is dat je als individu gezien wordt. Met wie je bent en wat je hebt en wat je kan. En ik ben tot in mijn diepste van overtuigd, vanuit zo werk ik ook, zo denk ik ook, niemand is een eiland. Ik besta pas omdat jij bestaat. Dus ik krijg pas zin en ik krijg pas waarde als een ander er ook is. Dus dat verplicht mij, of dat geeft mij ook de verantwoordelijkheid dat ik de ander zie. Dus vind ik een hele belangrijke basis om een samenleving te kunnen vormen. Iedereen moet je blijven zien. En daar zijn allerlei filosofieën, de neoliberale filosofie is dat je vooral jezelf moet zien. Hè. En wij hebben als PvdA ook heel erg gezegd, je moet het individu moet zich kunnen ontwikkelen. Maar altijd in relatie tot de ander. Als dat laatste ontbreekt, dan krijg je een hele egocentrische samenleving. Mm-hmm. En daar heb ik ook helemaal geen belang bij als individu.
Nee.
Dus dat, daarom maakt het, is het een verantwoordelijkheid om verantwoordelijk te zijn voor elkaar.
Heb je ook voorbeelden van dat iemand niet meedoet of dat die echt buiten de maatschappij geplaatst wordt?
Nou ja, er zijn. Kijk nu wat we ook met sociale werkplaatsen doen. En dat hebben we in de tijd. Vonden wij ooit vonden het heel belangrijk dat mensen die op een andere manier praktisch niet helemaal mee zouden volwaardig mee konden doen op basis van wat wij te doen gebruiken de norm is.
Ja.
Dat men toch gewoon een baan kon krijgen.
Ja.
Waar je met pensioen kan opbouwen, ja, et cetera. Dat hebben we dus. Dat is weg. Nu krijgen mensen een dagbesteding. Ook nog wel met heel veel respect. Maar je werk is ook wel meer dan alleen maar iets in elkaar zetten. Dat geeft ook waarde in de samenleving. Nou, dat zijn we toch helemaal kwijtgeraakt. En dat vind ik heel erg jammer. En er zijn allerlei nieuwe tegenbewegingen. Maar dat is wat er gebeurt. En iedereen, ik ken niemand om me heen die niet in haar directe omgeving qua familie of in directe omgeving van de buurt waar men woont, en niet één iemand is die net even afwijkt van de norm. Of het nou autisme is, of een handicap, of intellectuele vaardigheden. Die hebben veel meer moeite om mee te mogen doen en erkend en gezien te worden. In beleid. Ik heb het vandaag nog even, toevallig kwam ik het tegen, waarin je denkt van zo worden heel veel kinderen niet gezien.
Mm-hmm.
Dat is dat in het praktijkonderwijs, daar krijgt men vanaf volgend jaar pas een diploma.
Ja.
Tot die tijd kreeg je geen diploma.
Nee.
Kreeg je gewoon, ja, dat was een administratieve handeling dat je die school gevolgd had. Nou, dat vind ik een prachtig voorbeeld, een heel schrijnend voorbeeld van niet gezien zijn.
Ja, 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 ja.
En dat, nou, ik weet dat heel veel scholen dat ook zeer deden en ze al jaren zijn begonnen om hun eigen diploma's uit te reiken. Ja. Maar van wij als samenleving vonden dat blijkbaar niet zo ertoe doen.
Ook gezien dit item, hè? Je hebt veranderkunde, andragogie heb je gestudeerd. Een heel boeiende wetenschap, moet ik zeggen.
Zeker.
Hoe zou je dat kunnen veranderen? Wat zou je willen bereiken om het feit dat iedereen mee gaat doen in de maatschappij?
Nou, dat is een hele grote vraag. En ik weet niet of ik daar een eenduidig antwoord op kan geven. Maar het is veranderkunde gaat ook wel. Wat beweegt de mens? Wat motiveert de mens? En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat wij ook opgevoed worden in elkaar zien. Dat een omgangskunde zou kunnen zijn. En dat is ook denk ik wel belangrijk om het in de haarvaten en ook in de systemen van de samenleving te krijgen. Het voorbeeld wat ik net gaf over een diploma, dat klinkt als van dat hebben we dan geregeld. Maar het is buitengewoon belangrijk om elkaar te zien. Dus het kan niet alleen maar het gedrag zijn. En het kan ook niet alleen maar de regels zijn. Het moet samen daarin gaan. Maar het heeft ook te maken met politieke keuzes die daar gemaakt zijn. En kijk nou even naar, we zitten al jaren onder het neoliberale denken. Wat heel erg de nadruk legt op, als je succes hebt, heb je het aan jezelf te danken. Maar als je pech hebt, heb je het ook aan jezelf te danken. Ben je een loser. Die keuzes, die maakt ook dat wij als in onze cultuur mensen die zelf denken, nou, ik kan niet zo goed meekomen. Ja, heb ik ook aan mezelf te danken. Ja, want ik heb ook niet zoveel opleiding gevolgd en dergelijke. Het feit dat wij nog steeds praten in hoger en lager onderwijs, dat moeten wij als gedrag veranderen.
Ja.
Maar het is ook een keuze wat je nu doet. Hè. Het is natuurlijk, lijkt een labmiddeltje van praktisch onderwijs en hoger onderwijs.
Ja.
Maar het zit diep in de haarvaten. En dat heb je er niet zomaar weer uit.
Nee.
Dus het hangt ook heel erg af van de politieke keuzes die je maakt.
Ja, maar toen dat neoliberalisme een beetje opkwam, toen was de Partij van de Arbeid er ook niet afzijdig.
Nee, nou sterker nog, we hebben meegedaan om het praktijkonderwijs af te schaffen. Dat is echt een grote smet op ons.
Ja.
En dat kan je. Hè, dus, en ook dat je nog steeds hoor, en daar ga ik ook elke keer tegen te weer. Er is niks mis mee met het individueel ontwikkelen van talenten. Maar er zijn meer wegen om talenten te ontwikkelen.
Ja.
En ik denk dat een van de dingen die heel belangrijk zijn, en dat soms piept dat echt nog steeds door in teksten, is dat je ook hoge verwachtingen mag hebben van iedereen. En niet alleen maar als je cognitief getalenteerd bent. En ja, dat zit ook in onze haarvaten. Wij doen ook, en ik heb een zoon, die is vandaag jarig. Is 28 geworden. En ook wij hebben hoge verwachtingen gehad. En wij hebben hem ook gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Ja. Wij hebben in Nederland, naast het onderwijsbudget van de overheid, is er bijna even zo groot budget in bijscholing. Ja. Wat particuliere ouders zeg maar zelf bij, omdat ze ook mee willen in het beste voor hun kind. Ja. En ik doe dat zelf ook. Ik wil ook het beste voor mijn kind. Maar als collectief heb je ook andere verantwoordelijkheden te nemen.
Zowel als mens als de mens in de politiek.
Exact. Ja. En dus het betekent ook, toevallig was een oud wethouder van Houten, Nicole Theo, die zit nu in het praktijkonderwijs, is onlangs naar IJsland geweest. Oh. En daar zijn ze in de jaren 70 begonnen, mm-hmm, om op een totaal andere wijze met talenten om te gaan. Daar is eigenlijk geen bijscholing, want elk kind wordt, zeg maar, wat erin zit, wordt op maat daar aan toegevoegd. En dat is een hele andere manier van denken. En dat halen we ook helemaal niet meer zo in. Maar wij zitten wel in die, wat ze dan met een mooi woord hoorden van, zeg maar, de individuele toegevoegde waarde als wat jij als individu kan hebben, dat is belangrijk.
Zou je ook kunnen zeggen dat juist als iedereen niet meedoet, dat er een tweedeling in de maatschappij is?
Ja.
Ja. Dan wil ik even een fragment laten horen uit 1986. En straks even jouw reactie daarop.
Ja, graag.
Enkele maanden geleden, in de Democratische Conventie, heeft gouverneur Cuomo van New York een, naar mijn oordeel, hele aangrijpende redenvoering gehouden, waarin die over dit punt uitsluitend gesproken heeft. Over a tale of two cities. Een verhaal van twee steden. Hij sloot aan bij een opmerking van president Reagan, die gezegd heeft, wat is dat toch, al die mensen die praten over ellende, misère, armoede. We hebben geen politiek van armoede. Kijk om u heen, daar ziet u de lichtjes van de stad. Kijk naar New York, de wolkenkrabbers, de brandende lichten, de glitter, de reclame, de dakrestaurants, wat wilt u? Geloof in de toekomst. Ja, daaronder, daar is de werkelijkheid van de armoede, van de mensen uit de vuilnispakken pakken, de mensen van de sloppen. Dat is de werkelijkheid van diegenen die in donker zijn. Man ziet nur die im licht zijn, die im donkeren ziet man niet. Drei kroschen over, halve eeuw geleden. Dat is de werkelijkheid. Wij zien als politici, wij zien niet meer hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zal voluit dat moeten zien, een beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedeling te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken.
Nou, dat was dan Joop den Uyl in 1986.
Ja.
Toen had hij het al over de tweedeling in de maatschappij.
Ja.
Nou, ik dacht van iedereen doet mee en de tweedeling in de maatschappij, daar zit vast een samenhang in. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd wat jouw reactie is op dat betoog van Joop den Uyl.
Hij had toen gelijk en heeft nog steeds gelijk. Het is denk ik ook wel weer triest om te zien dat er de kansongelijkheid waar hij het over heeft, en dat is natuurlijk vooral in het onderwijs waar we het net over hadden, het onderwijs is die kansongelijkheid alleen maar groter geworden. Ook door keuzes die gemaakt zijn, door heel erg de nadruk te leggen op cognitieve vaardigheden en praktisch onderwijs, ja, daar hebben we ook al mee gedaan, ja, eigenlijk af te schaffen. En ook in al een aantal jaar geleden werd de noodklok ook al geluid door het ministerie, door de inspectie. Die had de mooie titel, gefeliciteerd met het diploma van je ouders, want dat bleek het meest bepalend te zijn hoe ver je komt. Want de ouders, hoe hoger het diploma, hoe meer geld er is. En hoe meer aandacht er is voor het onderwijs. Dus dat is schrijnend. En daar moeten we nu echt. Ik hoop echt dat we nu de komende jaren daar nu echt nu een kentering in maken. Maar ja, de werkelijkheid is ook dat we dat moeten blijven roepen. En blijven benoemen. Dat is ook een deel van onze rol die wij moeten hebben. Blijkbaar is het nodig om jaar in jaar uit En Hans Bekman is daar ook heel vaak, ook al in de media, roert ook de trom daarop. Die geeft ook voortdurend aan hoe ernstig het is. En ja, dan missen wij niet alleen heel veel talenten, maar je mist ook heel veel individueel welzijn en zingeving. Als je voortdurend wordt aangegeven dat je geen kans hebt, omdat je de boot gemist hebt, dan ga je er ook naar gedragen. Dus daar hebben we. Daar zit veel leed achter. Dat is de trieste waarheid.
En hij zegt ook dat beleid eigenlijk ook, zeg maar, de oplossing is, hè? Herstructurering van beleid. Zie je dat nou al, dit soort kenteringen? Ben je daar zelf ook als persoon op een bepaalde manier mee bezig?
Nou, vanuit mijn politieke rol proberen we dat natuurlijk aan te grijpen. Nu hebben we in Houten goed onderwijs. Maar er blijft voortdurend ook attentie op wat de scholen aankunnen. Ook als het gaat om het speciaal onderwijs, om dat goed te integreren en onderdeel te laten vormen van het normaal onderwijsbeleid wat we hier hebben. Het is van mijn rol vanuit als inwoner van Nederland en de landelijke politiek nog veel belangrijker om dat aan te geven. En daar moet je ook actief in blijven zijn.
Ben je dat?
Ik ben dat in die zin dat ik vanuit mijn politieke rol actief ben. Maar ik zit niet in besturen of actiegroepen. Dat op dit moment niet.
Nee, daar zou je ook wel geen tijd voor hebben, neem ik aan.
Nou, ik probeer wel daar waar mogelijk is. Soms moet je ook kiezen. Ja. En ik weet waar ik wel redelijk goed in ben. Dus ik zit wel in een aantal besturen. En dat vind ik dan wel. Ik denk van, nou, daar kan ik bijdragen. Ja. Maar de verontwaardiging die ik als jongeling al had, om dan wel. Ja, ik heb in heel wat sit-ins meegemaakt. Nu probeer ik het inderdaad wel meer beleidsmatig te doen.
We gaan weer een plaatje van Steely Dan. Dat vind ik een hele mooie titel. Vertel eens, waarom heb je dit muziekstukje gekozen?
Anyway, nou, eerlijk gezegd, ik hoor je veel te weinig Steely Dan.
Oh.
Daarmee beginnen.
Dat is een oude groep, hè?
Ja, dat is weer zo, maar het is nog steeds prachtig. Precies. Maar Anyway, What I'm Welcome To geeft ook aan dat je een keuze hebt. En dat het belangrijk is dat je welkom voelt. En je thuis kan voelen. Dat het heel belangrijk is, een onderdeel van iemands leven. Dat kan door familie zijn, dat kan door vrienden zijn. En dat kan door familie, vrienden die familie wordt, bij wijze van spreken, zijn. Maar het gaat altijd om mensen. En dat is hier ook de oproep, als het ware.
En dat gaat ook over de mensen die je ontmoet in je werk.
Ja.
En laten we het daar eens over hebben.
Ja.
Dat lijkt me wel een hele aardige. Ja. Je zegt, ergens heb ik wel eens gehoord van, je bent er niet alleen voor jezelf, want je bent niet alleen in de wereld.
Ja.
Dus je bent er voor iedereen. Daar hebben we het toen straks uitgebreid over gehad.
Ja.
Iedereen doet ertoe. En heeft jouw werk, maar ook je studiekeuze, heeft die ook in het licht gestaan van deze visie?
Ik ging studeren met het oogpunt van pedagogiek. Maar ik ontdekte toen de tijd in het eerste jaar, dat was een combinatie van pedagogiek en andragogie, dat andragogie de wereld breder bekeek naar de mensheid. En dat trok mij op dat moment veel meer. En dat paste ook al heel veel meer bij mij. Zonder dat ik nou op mijn 19e al heel erg bewust was van alles wat mij bewoog.
Je bedoelt, dergelijke. De doelgroep is breder.
Ja, het gaat over de samenleving. Het gaat over wat mensen beweegt, wat organisaties doen. Wat de impact van de organisaties is op mensen. En dat vond ik buitengewoon interessant.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk ook mijn switch. En ik heb me daar altijd als een vis in het water bij gevoeld. Dus die studie was heel rijk voor mij in de tijd. En ik kon er ook heel goed een boterham mee verdienen later. In het vakgebied van adviseur. En ook dat past bij mij. Want het betekent ook dat in essentie doe ik niks anders dan een poging om mensen te laten schijnen, zal ik maar zeggen. Een weg te laten vinden in dit geval vaak in organisaties. Je bent dienstbaar. Je bent dienstbaar aan wat mensen iets die willen iets of die moeten iets. En dan mag je dan als adviseur naast gaan staan en dat helpen te bewerkstelligen.
Je bent begonnen ook zelf met een adviesbureau.
Ja. Altijd is mijn studie, eerlijk gezegd al. Toen hadden we al een klein bureautje. En dat bureau, dat was nog meer onderzoeksgericht dan adviesgericht. We moesten allerlei onderzoeken doen. En dat waren altijd organisaties die in de vrijwillige sfeer zaten. Dus bijvoorbeeld een therapiecentrum voor vrouwen of een timmerwerkplaats voor vrijwilligers. Dat waren de eerste onderzoeken die ik deed. Ja. En later was het ook in de residentiële jeugdhulpverlening hebben we natuurlijk onderzoek gedaan. En dat waren meestal opdrachten vanuit het ministerie die dan die organisaties subsidiëren waar het misging. Er was conflict.
Terwijl ze notabene die instellingen er waren voor de goedheid van
dat geef je op een briefje. Ze kunnen daar ook goed ruzie maken. We hadden het ook vaak. Ja, dat was ook een soort ons credo. Ik heb er zelf een boekje over. We hebben toen over geschreven. Okay. En dat heette ook. Dat was onze. Als we dan weten, er was grote ruzie. En dan kwam je in een groep bijeen. En dan was onze eerste vraag altijd: wie is hier de baas?
Ja, wie is hier de baas?
Wie is hier de baas? Nou, niemand dus, hè, was natuurlijk het antwoord. Iedereen is de baas. Het was natuurlijk in de tijd in de jaren 80 dat het was heel erg, die egaliteit was belangrijk. Maar zo werkt het niet. Hè. Je krijgt altijd diversiteit en je krijgt verschillen. En het gaat erom dat je met verschillen om kan gaan. En dat je die benut. Maar dan, met dat bommetje hadden we meteen scheelde een heleboel interviews, om maar zo te zeggen. Dus dat was, op een gegeven moment, dat deden we vooral in en rondom Groningen in de tijd. En dat heb ik 5 jaar gedaan. Toen heb ik een stap gemaakt. Toen was ik nog maar begin 30. En toen dacht ik van ik sta altijd buiten een organisatie. Dus ik moet ook eens in een organisatie gaan staan. En daarom heb ik ook een paar jaar bij de gemeente gewerkt. In gemeente Zwolle heb ik toen gewerkt. Toen dacht ik, nu wil ik weer buiten de organisatie staan.
Je bent dus wel een beetje in het oosten van het land blijven hangen.
In
het noorden.
In het noorden. Zwolle, Nijverdal. En daarna naar het midden van het land. Okay. En bewust ook naar Houten gekozen. Eigenlijk ook meer geografisch. Dat lag lekker in het midden.
Wat is dat toen?
En toen werkte ik bij KPMG. Okay. Dat was een grote organisatie. En ja, dat was een prachtige springplank voor mij. Want je mocht telkens had je projecten. En je mocht overal wat van vinden. Daar hou ik van. En je mocht dingen onderzoeken. En het was telkens nieuw. En telkens anders. En dat was ideaal. Daar heb ik bijna 14 jaar gewerkt.
Zo.
Dus het was een hele. Ik ben groot toen de tijd. Zijn nu weer anders natuurlijk. Maar ik heb daar heel veel aan te danken. Aan zo'n goede werkgever.
En wat voor soort projecten heb je daar gedaan? Je toen een beetje uit het, uit de gesubsidieerde.
Ja, dat was wel. Maar ik heb gemeentelijke herindelingen gedaan. Het was een van de eerste. Er waren een heleboel geweest, maar een paar wilden het echt niet. En ik kreeg van het ministerie een opdracht om die gemeentelijke herindelingen echt voor elkaar te krijgen. Ja. Dus daar met recalcitrante burgemeesters om de tafel moeten zitten en zo. Maar dat was ook heel leerzaam. Maar daarna ook heel veel bij grote organisaties als de NAM en bij Philips. Dat waren natuurlijk wel. En bij de NAM ook heel veel geleerd, want dat waren meestal. Nu doen ze dat nog steeds, nu heet het Scrum, maar toen heet het verbeterprogramma's.
Oh ja.
En daar moesten dus ook allerlei processen doorgelicht worden. En daar was ik dan vaak onderdeel van. Het waren langlopende projecten, want daar kwam je met een groep van 8, 10 mensen binnen. En dan zat je dan een jaar.
Wat maakt jou geschikt voor dit werk?
Die nieuwsgierigheid, denk ik, maakt mij geschikt voor het werk. Ik ben ook heel vaak. Ik kan snel mij iets eigen maken en ik voel me ook snel verantwoordelijk. Dat heeft natuurlijk ook iets te maken. Dus ik wil ook heel graag het beste voor die organisatie dan. En dat voelen mensen. Maar ik eis het succes niet op. Ik vind het prachtig als mensen zelf tot beslissingen komen. En dat er iets duurzaam veranderd is in een organisatie. Dat ik zeg, dat vind ik mooi. Dat is nu echt anders dan toen we weggingen. Ja. Dat is niet altijd, dat is helemaal niet altijd te doen. Maar ik vond het vreselijk als. Overkomt je natuurlijk ook wel eens als consultant. Dat mensen zeggen van je wordt ingehuurd omdat we een moeilijke boodschap moeten brengen. En dat doen we niet zelf. Daar huren we dan een groepje voor in. Daar huren we dan een adviesbureau voor in. Nou, dat kon ik ook helemaal niet.
Nee.
Maar dat overkomt je dan wel eens. Maar meestal als er echt duurzaam verandering moet plaatsvinden, dan vind ik dat prachtig om te doen. Ik vond het trouwens daarna ook alweer leuk toen ik in de politiek kwam, dat ik op een andere stoel kwam zitten en het moet vinden om te zorgen dat het ook echt kwam.
Precies, dat betekent wel dat je ook wel van manager houdt en van, van leidinggever.
Ja, dat doe ik dus niet zo vaak. Ik ben wel eens interimmer. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja. Maar ik ben dat pad ingegaan van adviseur. En als je kan op een gegeven moment rond de 30ste, 40ste ook het pad van leidinggeven ingaan. En dan word je niet meer gauw adviseur. Je kan als leidinggevende, als adviseur wel later leidinggevende worden. Maar omgekeerd is dat bij je adviseren verleerd.
Ja, dat past dan niet meer in het plaatje.
Dat past dan niet meer in het plaatje. En ik vond het een te mooi beroep om dat los te kunnen laten. Maar die politiek, waar je echt moet zeggen van nou, dit willen we nu echt bereiken. Dat was een andere dynamiek die ik ook omarmd heb. En ook heel prettig, doe ik nu al vrij lang. Ja. Maar dat is een aspect wat ook heel erg bij mij past.
Ja. Ja. Even terug naar dat werk. Ik begrijp ook zeker bij KPMG dat je daar heel veel gezien hebt, heel veel geleerd hebt, geadviseerd hebt. Maar heb je ook eens kritiek gekregen op degene wat je adviseerde?
Ja, natuurlijk.
En wat zeggen ze dan?
Jumping to conclusions.
Oh, is, ja.
Ook dat is wel wat je leert van. Als adviseur zit er altijd wel druk op vanuit verschillende lagen. Van is het urgent of is het belangrijk? Dus er moet iets gebeuren. Terwijl je weet dat sommige dingen tijd kosten. Of dat je graag dat je wel iets kunt regelen, maar dat het dan niet duurzaam is, omdat niemand het verder. Als je weg bent, dan valt alles weer in hetzelfde pulletje. Oh. Dus je moet zorgen voor het draagvlak en dat mensen met je meegaan. Dus daar heb ik ook heel veel leergeld in betaald. Ik denk van nou, doe het zelf wel even. Of ik bedenk het zelf wel even. En zo werkt het niet. En zeker in een organisatie waar de mensen niet. Kijk, adviseurs die zijn ervoor om snel tot oplossingen te komen. Maar dat wil niet zeggen dat men dat niet in een eigen organisatie niet bedacht had kunnen hebben. Dus er zit een reden in. Waarom men dat niet heeft, dat bij zichzelf heeft aangeboord. Of bij de mensen heeft aangeboord.
Nou, jij bent ervoor om het naar boven te halen.
Maar dat de botsing van ik doe het zelf wel even, het oplossingsstandje, dat is een eeuwige uitdaging voor mij. Ten opzichte van, is deze oplossing nou passend of moet ik meer doen aan het proces? En de mensen het zelf laten doen.
En wat is jouw idee?
Dat laatste. Ja. Dat laatste is vaak, behalve als je bijna de ravijn rijdt, dan zeg je van stuur jij even lekker bij. Dan is het prima. Ja. Maar in alle andere gevallen is het vooral belangrijk dat mensen zelf gaan nadenken. Denk zelf, was ook een opdracht van mijn vader. Denk zelf. Mm-hmm. Dus ik ben blijkbaar ook een beetje aangeboren met het idee van ik doe het zelf. Dus denk zelf, doe het zelf is wel een. Is wel een mooie les die ik mijn hele leven moet blijven leren.
Hoe ben je nou veranderd in de loop der jaren? Want je bent natuurlijk als adviseur ben je begonnen, hè, zeg maar als pril afgestudeerde.
Ja.
En je hebt uiteindelijk ben je voor jezelf begonnen met een adviesbureau.
Ja.
En dat heb je nu weer, hè? Eigenlijk, je bent nu weer zelfstandig adviseur, toch?
Ja, ik ben sinds 2017.
Precies. Ja. Heb je voor jezelf ook een groei meegemaakt? Die je kan constateren.
Ja, en dat is niet uniek voor mij. Maar als je jong bent, de meeste jonge mensen die willen graag iets neerzetten en iets presteren. En dat laten zien, kijk, heb ik gedaan. Ik hier. Dus dat is een behoefte die iedereen heeft in die leeftijdsfase. En die had ik natuurlijk ook. En zeker als je erop wordt afgerekend, is dat nog belangrijker. Ja. Dat is de andere kant die dit systeem van zo'n bureau ook doet. Hè? Dat je wel kijkt, wat heb jij daar nou aan bijgedragen? Maar ik heb al heel vroeg ook wel ontdekt dat zo'n bureau dan enerzijds zei, je moet een team zijn. En anderzijds van, wat heb jij dan in gedaan? En dan merk je op dat punt al heel snel dat als je wordt afgerekend en als de regel is, wat heb jij dan in gedaan? Dan kan je praten als brugman om een team te vormen, maar dan wint die regel. Dus regels zijn heel bepalend wat er in een organisatie gebeurt. Mm. En die moet je dus op een goede manier gebruiken.
Ja.
Nou, dat heb ik al vroeg geleerd. Maar echt laten inzinken, daar moet je gewoon wat ouder voor worden.
Die vaardigheden daarmee te krijgen.
Precies. Oh. En ik denk de behoefte om iets zelf neer te zetten, te presteren, is En in plaats van dienend te zijn, leading from behind.
Leading from behind.
Leading from behind.
Mooie term.
Ja, dat is echt dat. En daar heb je ervaring voor nodig, maar dus ook een manier van denken. Uh-huh. En dus niet zelf in het spotlicht gaan staan, maar anderen laten schijnen. Dat hoort al bij het consultancyvak. Ja. Maar dat hoort ook bij het managen. Daar haal je het beste. Ja. Faciliteren, management wordt op alle manieren wordt het genoemd. Ja. Maar ik noem het echt leading from behind. Dan zie je echt iemand staan van ik sta hier en gaan jullie nou. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
Ja. Het heeft ook weer te maken met bewustwording, hè, voor de groep waar je mee werkt.
Precies. Ja. En vooral ook naarmate je ouder wordt, oog hebben voor iedereen en iemand. Dus niet zeg maar, de groep is mee. Nee, Jan is mee. Ja. Marie is mee. Ja. Die is mee. Ja. Dat is belangrijk.
Ja. En als het slaagt, dan kunnen we wel zeggen van er is happiness in die organisatie.
Dan is er happiness.
Precies. En dat is de titel van een liedje dat we nu gaan horen van Jonathan Jeremiah. Happiness van Jonathan Jeremiah. Nou, dat slaat ook wel een beetje weer op het derde onderwerp wat we met jou gaan bespreken. Dat is zingeving en passie. Nou, passie, dat vind je natuurlijk overal in je werk en zeg maar in je privé. En zingeving, ja, dat is een item wat natuurlijk heel erg ook in je persoon moet zitten. Mm-hmm. En waarbij je probeert om ook een zinvol leven te leiden. Nou, daar is een nieuw boek van verschenen van Fokke Obbema. Ik weet niet of je dat wat zegt, Fokke Obbema.
Nee.
Nee, nou, Fokke Obbema, dat is een journalist van de Volkskrant. En die heeft de zin van het leven heeft die gemaakt. En als follow-up, zeg maar, een zinvol leven.
Okay.
En hij zegt daar, en dat is eigenlijk een beetje een stelling naar jou. Een leven waarin je jezelf doelen stelt en die weet te behalen, is een zinvol leven. Ben je het daarmee eens?
Ja, maar ik mis er wel wat in. Wat ik daarin mis is de relatie naar de ander toe.
Mm-hmm.
Dus ik zou hem willen uitbreiden van ik kan hem niet helemaal reproduceren, maar een waarin je doelen stelt, waarin je toegevoegde waarde hebt voor jezelf en de ander, dat maakt een zinvol leven. Ik vind hem te smal.
Ja.
Maar ik ga hem wel lezen, want ik ben dol op dat soort boeken.
Dat is eigenlijk betekenis geven aan je leven. Hè?
Ja.
Ik bedoel, wat is voor jou zinvol?
Het begint natuurlijk wel bij jezelf. Hè? Je moet jezelf die opdracht geven om een doel te stellen en die ook zien te behalen.
Ja.
Maar ik zou niet zeggen maar. En dat doe je dus door dat te doen in je relatie tot de wereld.
Ja.
Ja, die zitten bij mij zo ingebakken, dat krijg je er niet meer uit.
Wat mij verwonderde, maar ik keek er ook wel een beetje van op. Want cultuur is natuurlijk een heel belangrijk aspect van een zinvol leven.
Mm-hmm.
En ik heb begrepen dat je bij de wijkexpeditie nogal wat dingen hebt gedaan. Maar eerst even naar cultuur. Wat betekent cultuur voor jou?
Nou, cultuur is, ik zeg het een beetje gedragen misschien, maar het is toch een spiegel van ons, van onze samenleving.
Yeah.
In alles. Hè. Dat kan, zeg maar, jullie denken aan cultuur in termen van de theater en voorstellingen die belangrijk zijn. Dus die weer spiegelen ook die brengen ons heel veel, dingen tot nadenken of heel veel plezier. Maar het zit hem ook in cultuur-educatie, bijvoorbeeld voor onderwijs. Dat vinden we heel belangrijk, vind ik heel belangrijk, dat kinderen weten waar ze vandaan komen. Hè. Ja. Het zegt iets waar we vandaan komen, waar we naartoe willen.
Ja.
En dat is ook daar een brenger van. En de cultuur moet je ook denken in termen van cultuurhistorie.
Ja.
En dus dat je denkt van, ik vind ook monumenten moet je vooral beleven. Zo van, wat hebben mensen voor ons gedaan? En wat waren hun ambities? Waar gingen ze voor? Nou, als je geschiedenis kent en je weet waar je vandaan komt, weet je ook veel beter waar je naartoe wil.
Ik had een beetje het idee, toen ik jouw documentje daarover las, dat eigenlijk cultuur nooit zo in jouw leven een plek had gehad. Klopt dat? En dat de wijkexpeditie je ogen daar een beetje voor geopend heeft?
Nou, nee, dat is niet het geval. Ik ben al wel langer een cultuurliefhebber, om even zo te zeggen. Ik heb ook in allerlei cultuur vroeger al meegedaan. Ik zal even bekennen, ik heb ooit meegedaan aan de Reizense Revue.
Ach, kijk eens.
Dus kijk, ja, ik ga al heel lang terug. Hè. Dan was ik de assistente van de goochelaar. In Reizen, ja, precies. En daarna ook in Wieren. Dus, nee. Dus dat was voor mij altijd wel een iets waar je aan meedeed, omdat het gewoon grappig was en leuk was en dergelijke. Dus nee, dus dat zat er wel langer in. Ik heb cultuur niet altijd mee zo meegekregen, behalve de jaarlijkse openluchtvoorstelling in Nijverdal.
Ja,
dat was een hoogtepunt, dat was altijd geweldig. Maar eigenlijk maar vanaf mijn studententijd tijd wel meer begonnen. Ja. Maar de ervaring met de wijkexpeditie was wel nieuw voor mij. En die gaf mij weer een nieuwe ervaring mee.
Oh, okay.
Heel erg blij mee.
Oh, okay. Nou, dan, is dat, dan heb ik dat gelezen eigenlijk en verkeerd geïnterpreteerd. Ja, ja. Maar hoe ben je betrokken geraakt bij die wijkexpeditie?
Nou, dat was wel heel mooi. We hebben ooit een keer, dat was dan in 2019 volgens mij, hadden we in het theater een bijeenkomst waarbij zeg maar heel veel kunst, mensen die kunstzinnig iets over van de cultuur wilden, met elkaar in gesprek gingen. En dat gebeurt nu nog wel één keer per jaar. En daar was ik als raadslid ook bij betrokken of uitgenodigd om daar een deel te nemen. We hadden verschillende tafels. En toen werd aangegeven, wat zou je nou graag een keer willen dat er in Houten gebeurt? En toen gaf ik aan, ik zou het heel erg mooi vinden als wij zoiets een keer als een wijkexpeditie zouden kunnen. Of de wijksafari. Of we die nog, dat zoiets in Houten zouden kunnen gaan gebeuren. En dat sloeg aan bij een aantal mensen met wie ik toevallig op die tafel zat.
Oh.
Ja, en toen kregen wij notabene ook nog een aanmoedigingsprijs.
Zo.
Samen met de Kunst om de Hoek. Want die hadden een soortgelijk idee. We willen in de wijk kunst gaan doen. Nou, en toen was een samenwerking geboren. Toen heb ik de pet van raadslid even afgezet. Ik zei, nou, ik doe mee in die groep. Want het lijkt me hartstikke leuk om dat te gaan doen. Hebben we, nou, dat was april of zo. En toen hebben we tot en met juni hebben we zitten in het atelier van Joka. hebben we zitten brainstormen van wat we dan allemaal zouden gaan doen. En op een gegeven moment zei ik van, nou, we hebben volgens mij nu genoeg gebrainstormd. We gaan iets doen.
Ja.
Dus toen schoot ik in die
adviesrol.
Nou, ook in het doelrol hoor. Want toen, ik zeg, nou weet je, ik neem de zomer om gewoon alles wat we nu met elkaar bedacht hebben, om eens een keer op een rij te zetten. Ja, ik kan wel dingen op een rij zetten. Dat is, dus iedereen had natuurlijk brengt in wat zijn ideeën zijn en zijn talent. Dan breng ik dit in.
Dus die rol heb je voor jezelf gecreëerd?
Ja, gecreëerd. Nou, en dan moet er een stichting komen. En dan moet een subsidie aangevraagd gaan worden. En dat werd een hele onderneming. Maar die kant is niet zo ingewikkeld voor mij. Dat vind ik ook leuk om te doen, et cetera. Maar het mooie was, is dat we met 80 al heel snel met een groep van ongeveer 80 vrijwilligers een jaar lang zijn opgetrokken om een wijkexpeditie te maken. En dat het proces er naartoe. Ik was dus nu geen adviseur. Ik was onderdeel van dat proces.
Ja, precies,
ja. En we hadden gezegd, iedereen doet mee. Wat ik zo heel belangrijk vind. Dus iedereen die een goed idee heeft, die mag dat inbrengen. En we zeggen eigenlijk niet nee. Als het bijdraagt aan het doel wat wij mee hebben. Dus toen kwam er van alles nog wat bij. Een fotografenclub. Mensen die zeiden, oh, ik kan kostuums maken. En muziek kwam daarbij. En we hadden al een paar dingen vastgezet. In de zin van dat er een regisseur was voor elke locatietheater wat we gingen maken. En bij elke locatie werd er een koppeling gemaakt met een kunstenaar. Die daar wat in ging doen. Maar we hebben elke 21ste van de maand hadden we een bijeenkomst met elkaar in Schoneveld. Cultuurhuis Schoneveld. Dan gingen we vertellen hoe ver we waren en of de subsidie was binnengekomen. Maar ook iemand die zei, nou, ik wil wat vertellen over de historie van Houten.
Okay.
Of iemand anders zei van, nou, we hebben een dans bedacht, dus dan gaan we met elkaar dansen. Ook leuk. Dus ik heb van alles en nog wat gedaan. En door onderdeel te zijn van dat proces vond ik geweldig. Nee. En ik moest ook heel vaak op mijn handen zitten. Want ik denk van, nee, iedereen doet mee. Ik vind er wat van, maar dat mag even nu niet. Oh, sorry. Ja,
dus al je kwaliteiten en vaardigheden, die kwamen wel boven.
Ja, ik heb zoveel plezier gehad en geleerd van die ervaring.
Wie heeft die naam bedacht trouwens? Want ik vind dat zeker voor Houten Zuid over oude grond en nieuwe zielen. Dat vind ik toch wel een hele prachtige. Heb jij die bedacht?
Ja.
Nou, schitterend.
Ja.
Ja, het kan eigenlijk niet beter.
Nee, nee, want ook al brainstormend wel, maar ja, dus dat was wel wat we wilden. Echt de historie laten zien van Houten Zuid. Dat we daar met 20.000 mensen wonen die hun eigen ervaring. Ja. Nu hebben we niet alleen dat we zeggen van alleen mensen uit Houten Zuid mogen meedoen. Maar juist ook heel Houten kan zien wat daar gebeurt. Ja. Nou, ik vond het echt. Nou, toen kwam corona. Dus we hadden in eerste instantie, waren we natuurlijk helemaal enthousiast. Zeg maar, om de 2 jaar.
Ja.
Maar we gaan. Hij bestaat nog steeds voor de stichting. En het theater aan de Slinger neemt het nu onder zijn hoede.
Oh ja.
Zodat het ook een volgende keer nog. Maar ik hoop dus dat dan er een nieuwe groep van 80 vrijwilligers op staat.
Heb je daar nu, omdat je nu ook in het proces meedraaide, heb je daar ook weer wat uitgeleerd?
Ja, ik heb daar heel veel van. Wat ik vertelde is dat er heel veel ontstaat als je tijd neemt.
Ja.
Als je heel veel ontstaat door... als politiek had ik die al zo vaker al wel gehoord. Maar democratie is geen kijksport, zei Michael Moore ooit. Een cineast uit Amerika. En dat, dat neem je dan tot je. Dat besnap je heel goed.
Ja.
Maar cultuur is geen kijksport. Dat geldt natuurlijk net zo goed. Cultuur is iets wat je doet met elkaar.
Ja.
En dat heb ik toen ervaren. En dat kan je dus op meerdere plekken kan je dat nu toepassen. Ja. Door die ervaring word je daar een stuk rijker door.
Vind je cultuur ook een kernfunctie voor overheden?
Cultuur is een kernfunctie van de samenleving. Maar de overheid heeft daar een ongelooflijk belangrijke plek in. Bijvoorbeeld, neem nou Fort Honswijk in Houten. Daar ben ik heel blij omdat wij als gemeente Houten hebben gezegd... dat voor 1 euro nemen we de verantwoordelijkheid daarvoor over... met alles wat erbij hoort. Zodat dat bewaard blijft voor de mensen in Houten. En zodat je dat monument kan beleven. En daar moet dus de overheid instappen. En dan heeft ze een verantwoordelijkheid om het te bewaren waar het door de samenleving niet opgepakt kan worden. En daarin heeft ook bijvoorbeeld, kijk naar het theater waar ik reuze trots op ben, Theater aan de Slinger. Die doet veel meer dan alleen maar een voorstelling faciliteren. Die
Zeker.
Maakt mogelijk wat er in de samenleving gebeurt.
Ja, heel goed.
En dat wij hebben ooit in de tijd gekozen voor een theater met net te weinig stoelen om zelfbedruipend te kunnen zijn.
Ja.
Dus hebben wij dan als gemeente een taak om dat te blijven subsidiëren.
Ja.
Mensen weten dat niet meer, maar toen de theater kwam, toen was het een uitvoeringszaal. Er moest een nieuwe uitvoeringszaal komen, want de raadzaal was de voorstellingszaal.
Ja.
Maar binnen een jaar... Misschien nog wel eerder, toen het theater was... Nou, sprak niemand meer van een uitvoeringszaal... maar van ons theater.
Ja, precies. En dat moet het blijven.
Zeker.
Zeg, en heeft de politiek, en ik denk dan ook met name aan de lokale politiek... een rol om cultuur in stand te houden?
Zeker.
Ja?
En dat gaat van een cultuureducatie mogelijk maken. Hè, want daar krijgen we natuurlijk... dus op scholen proberen jongeren al vroeg met cultuur in aanraking te brengen. Daar is natuurlijk ook rijkssubsidie voor. Maar ook de gemeente moet daarin in bijspringen. Dat doen we nu gelukkig ook al een aantal jaren. Maar het geldt ook voor het mogelijk maken voor mensen die talent hebben... om te schilderen of te zingen... of dus die talent hebben voor cultuur, om dat ook mogelijk te maken. En natuurlijk voor mensen om te genieten van de cultuur zoals het theater daar is. Ja, daar hebben we op al die vlakken heeft de gemeente een ondersteunende, de overheid in algemeen een ondersteunende rol. Het verrijkt de samenleving en als er geen cultuur is, dan verschraalt en verarmt de samenleving.
Mag ik dan zeggen, tot slot, daar hou ik u aan?
Daar houd je me aan, zeker.
Zo. Zeg, hartelijk dank voor dit interview.
Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik Aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.